Daarna openen wij de Heilige Schrift vanmiddag in de eerste brief van de apostel Johannes. En we lezen uit het eerste hoofdstuk vanaf vers 5. En we lezen door tot het vijfde vers van hoofdstuk 2. Dus 1 Johannes 1 vers 5 tot en met hoofdstuk 2 vers 5.
In het licht wandelen. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, de Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo we zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn.
We luisteren vanmiddag, gemeente, naar het laatste gedeelte van deze psalm. En als thema voor de preek heb ik gekozen goddelijk onderwijs. En we zien drie dingen. Allereerst een belofte, in de tweede plaats een waarschuwing en in de derde plaats een oproep. Goddelijk onderwijs, een belofte, een waarschuwing en een oproep. Ja, het hart van deze psalm, dat is de vergeving van de zonde. God vergeeft om Christus wil, zo mogen wij zeggen. Op grond van het volmaakte offer van de Heer Jezus. Maar David laat ook in deze psalm zien dat het niet alleen maar gaat om de vergeving van de zonden, maar ook dat die vergeving van de zonden doorwerkt in ons dagelijks leven. Daarmee begint onze tekst. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Nou, wie wel eens misschien met deze tekst is bezig geweest, die is tegengekomen dat je op twee manieren naar deze tekst kunt kijken. Wie zegt dit nu? Is dat David die dat zegt tegen het volk? Ik zal u nu onderwijzen van de weg die gegaan moet. Of is het de Heere die door middel van David spreekt? Ik zal u onderwijzen. Nu, het is heel goed mogelijk dat David ook allereerst aan zichzelf heeft gedacht. Hij is immers de koning die gezondigd heeft. En hij is de koning die door God weer op het juiste spoor is gebracht. En hij heeft als koning ongetwijfeld de behoefte en het verlangen gehad om het volk te onderwijzen in de weg die ze gaan moet. Om raad te geven, om te laten zien wat de weg is die het volk moet gaan. Hij heeft uit eigen ervaring ondervonden wat het betekent wanneer je van de Heere afdwaalt door je eigen zonde en schuld. Maar hij heeft ook geleerd wat de weg is die terug is naar God, om weer met God in het reine te komen. En hij wil het volk bewaren voor het afdwalen van God. Dus het kan heel goed dat David dat allereerst ook op zichzelf heeft betrokken. Maar ik voel er ook heel veel voor om toch ook voor die uitleg te kiezen dat de Heere hier spreekt. Door middel van David, zeker. Maar het is de Heere, met name het laatste gedeelte van vers 8... meen ik daar toch wel grond voor in te vinden, omdat daar gesproken wordt over mijn oog zal op u zijn. En het ligt voor de hand om dat meer te betrekken op de Heere dan op David. In ieder geval Het is een goddelijke belofte. Het is een belofte die de Heere geeft. Ik zal u onderwijzen, u leren van de weg die u gaan moet. En wat is dan die weg? Nu, in het verband met deze psalm moet je allereerst zeggen, dat is de weg om met God in het reine te komen. De weg van schuldbelijdenis. Niet de zonde verbergen. Immers, deze psalm begint met die woorden, wel gelukzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. En dat woord komt ook weer terug aan het einde van de psalm. Oprecht van hart zijn. Dat is wat belangrijk is, zegt David, in ons leven. Oprecht voor God. Oprecht ook in de komende tijd. Ook na de avondmaalsbediening. Wij hebben het reinigende bloed van de Heere Jezus elke dag nodig. En het is niet alleen belangrijk dat we in een voorbereidingsweek ons onderzoeken of er verborgen zonden zijn. Maar ook in de tijd die voor ons ligt, hebben wij te waken en te bidden om niet in verzoeking geleid te worden. Om geen verborgen zonden weer aan de hand te houden. We moeten niet het gevoel hebben na het avondmaal, we hebben het weer even gehad en dan komt straks over 3 maanden weer een voorbereidingsweek en dan zullen we wel weer eens even kijken hoe het ervoor staat. Nee, het is de bedoeling dat we juist in de komende tijd dicht bij de Heere leven. En dan kan het zijn dat je weer in zonde valt. Dan kan het zijn dat je weer struikelt. En de duivel die is er dan bij om je te ontmoedigen en moedeloos te maken en je zo weer in het donker te brengen, dat je niet in de vrede met God leeft en in de vreugde van het heil leeft. En daarom zegt David, ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die u gaat. Als u in zonde valt, ga dan naar de Heere om uw zonde te belijden. We hebben dat samen gelezen in die woorden van de apostel Johannes vanmiddag. Hij schrijft daar, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt, maar indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardig. Vergeet dat niet. Ook in de komende periode niet, wanneer wij in zonde vallen, wanneer we wegdwalen bij de Heere, dat we juist zien dat wij een voorspraak in de hemel hebben, Jezus Christus de rechtvaardige, en dat we elke dag een beroep mogen doen op dat volmaakte offer dat hij eenmaal aan het kruis heeft gebracht, en dat zijn bloed het bloed is dat hij voor het aangezicht van de Vader brengt, opdat wij rechtvaardig in Gods ogen zouden zij. Ja, wij kunnen soms de indruk hebben dat de Heere misschien denkt, als wij weer in zonde gevallen zijn, zou ik wel mogen komen bij God om opnieuw vergeving van zonden te ontvangen. Ja, in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, daar staat het als het gaat om de voorspraak, de Heere Jezus Christus, er is niemand die ons liever heeft dan deze Heere Jezus Christus. Hij ziet ons zo graag komen om met onze zonde bij hem te schuilen. Ook wanneer wij weer in zonde vallen. Nee, dat is niet een goedkoop excuus en zeggen, nou ja, die zonde, dat is niet zo erg, je kunt toch weer om vergeving vragen. Maar juist als je de Heere kent, kun je de pijn weer voelen van zonden die er in je leven weer opspelen. Maar het is zijn liefste werk om onze middelaar te zijn. Om onze zonde te bedekken met zijn verzoenend lijden en sterven. Ja, we mogen dagelijks gebruik maken van deze middelaar die God ons gegeven heeft. En daar heeft het avondmaal ons nou ook in willen helpen vandaag. Om het oog gericht te houden op de Heere Jezus Christus. Opdat wij dagelijks tot hem de toevlucht zullen nemen. Maar het gaat niet alleen om de vergeving van de zonden. Ik zei al, het gaat ook om het effect ervan. Om de uitwerking ervan in ons leven. David, en dat is een belangrijk woord, dat hebt u al wel gemerkt in deze psalm. David zegt, welzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. Wat betekent dat? Dat je eerlijk bent voor God. Maar ook dat je heilig wilt leven voor God. Naar zijn geboden. Dat het je verlangen is om in zijn wegen te gaan. Of om het even anders te zeggen, rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar. Dat is het onderwijs wat David hier geeft in Psalm 32. Wie rechtvaardig is door het geloof in de Heere Jezus Christus, die gaat ook anders leven. Die verlangt ernaar om oprecht te zijn, eerlijk voor God. Ik zei al in het laatste vers worden de gelovigen ook zo aangesproken, oprechten van hart. Daar kun je dus iemand aan herkennen in wie de Heilige Geest werkt. Die verlangt naar eerlijkheid, oprechtheid, geen verborgen agenda, geen dubbel leven. Die zegt, Heere, bewaar me er alstublieft voor dat ik schijnheilig zou zijn. Of dat ik me iets zou aanmeten wat ik niet ben. Heere, bewaart u mij ervoor. In Psalm 51, die David ook gedicht heeft naar de zonde met Batseba en naar de zonde die hij ook bedreven heeft ten opzichte van Uria, bidt David, zo hebben we ook met elkaar gezongen vanmiddag, om een rein hart, om een vaste geest. Heere, neem uw heilige geest niet van mij. David heeft in zijn leven wel ervaren dat hij zonder de leiding van de Heilige Geest niet kan. Want als je aan jezelf wordt overgelaten, wat er in je eigen hart soms leeft of naar boven komt, nou bij David zie je wat er dan van een mens terechtkomt. En zijn wij beter dan David? Soms zeggen mensen wel eens, hoe is het mogelijk dat die in zonde is gevallen of dat die man dat gedaan heeft, dat had ik van hem of haar niet verwacht. Ja, dat kun je denken. Maar als je nou jezelf hebt leren kennen, moet je dat niet eerlijk zeggen. De kiemen van elke zonde kunnen ook in ons eigen hart voorkomen. En is het geen genade als God je ervoor bewaart om die zondige verlangens die er misschien ook verborgen in de schuilhoeken van je hart zijn, dat God je ervoor bewaart om daaraan gevolg te geven in de praktijk. Laten we maar niet hoog van de toren blazen. Maar juist ook op deze avondmaal zondag, de Heere bidden met David om de leiding van de Heilige Geest. Want die alleen kan in het rechte spoor mij leiden. Is dat uw gebed nou ook vanmiddag? Nu u vandaag aan de tafel van de Heere hebt mogen aanzitten, is dat verlangen versterkt om oprecht voor God te zijn. Om zonder bedrog te leven, om voor de Heere te leven, om de weg te gaan die Hij wijst in zijn woord, zijn geboden te onderhouden. Nee, niet uit verdiensten om daar iets mee te verdienen, maar uit dankbaarheid. Wat zal ik de Heere vergelden voor de weldaden die Hij aan mij bewezen heeft? Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Heere, u bent het waard dat ik mijn leven in uw dienst besteed. Is dat uw verlangen? Vanmiddag, in deze dienst van nabetrachting, Heere, wijst u mij de weg. Leer mij gaan op het pad van uw geboden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. De Heere wil ons daarin onderwijzen. Wat een rijke belofte, dat de Heere ons van dag tot dag door zijn woord en geest wil leren. Ook elke dag weer opnieuw. Ook als het weer mislukt, ook als we weer in zonde vallen, ook als we weer opnieuw moeten beginnen. Soms heb je dat, jongens en meisjes, op school, dat je iets hebt moeten maken en dat het eigenlijk helemaal niet gelukt is. En dat je zegt, nou, ik gooi dit maar even in de prullenbak en ik begin weer helemaal opnieuw. Zo is het ook vaak in het leven van een gelovige. Dat je weer bij de Heere komt en zegt, Heere, wilt u mij leren om weer opnieuw te beginnen? En de Heere geeft die belofte vanmiddag. Ik zal u leren van de weg die u gaan moet. Om oprecht voor mij te leven. Oprecht voor mij. Maar ook uit liefde tot de naaste met de ander om te gaan. Want dat is toch de hoofdsom van de tafel die God schrijft in onze harten. dat we hem lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. En ik mag het ook nieuwtestamentisch vertalen vanmiddag, want de Heere Jezus die heeft beloofd dat hij ons de Heilige Geest zou geven, die ons in al de waarheid zal leiden. Dat betekent dat hij ons oprecht maakt, dat hij ons leert luisteren naar het woord van God en dat we voor dat woord van God buigen en dat dat woord van God steeds weer gezag heeft in ons leven. Wij mogen ook een beroep doen op de leiding van de Heilige Geest. We leven in de nieuwtestamentische bedeling. We hebben de Heilige Geest ontvangen, opdat hij ons zal leiden, opdat hij ons indachtig zou maken, de woorden die de Heere Jezus gesproken heeft. En het gebed om de Heilige Geest, dat verhoort God. De Heere Jezus gebruikt immers dat voorbeeld van die vader die aan zijn zoon toch geen stenen voor brood zou geven als hij om brood vraagt. En hij zal hem toch ook geen schorpioen geven als hij om vis vraagt. Nee, als aardse vaders die boos zijn, hun kinderen goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Is dat geen aansporing vanmiddag? In deze nabetrachtingsdienst om te bidden om de leiding van de Heilige Geest, op grond van Gods eigen belofte, ik zal raad geven. Dat betekent dat God ons laat zien wat de weg is die wij moeten gaan. Welke keuzes wij in ons leven moeten maken. We hebben de leiding van God nodig. Anders zijn we zo gauw weer geneigd om verkeerde wegen te kiezen. God geeft raad. God geeft leiding door zijn Heilige Geest, door zijn woord. Wat is het dan ook belangrijk om in de komende tijd ook dicht bij het woord van God te leven. Dat woord dat God ons gegeven heeft als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Laten we dat woord openen, elke dag, biddend om de leiding van de Heilige Geest. Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paad. En dan zal de Heere ons ook door zijn woord en geest de weg wijzen. Deze belofte is een rijke belofte. Ook voor u of voor jou die vandaag geen avondmaal hebt gevierd. Misschien zijn er ook onder ons die geen avondmaal hebben gevierd. Niet omdat ze dat niet graag zouden willen, maar omdat ze dat niet durven. Omdat er belemmeringen aan onze kant zijn. Bezwaren misschien zelfs wel. En je weet niet hoe je verder moet. En je weet niet hoe je aan de avondmaalstafel moet komen. Laat het dan ook zo mogen zijn dat je ook dan niet bij jezelf denkt, nou ja, gelukkig is de avondmaal zondag weer voorbij. Ik hoef er de komende tijd niet over na te denken. Nee, laat het dan een gebedszaak worden. Laat het dan een pleiten zijn in uw gebed op deze belofte. Ik zal u onderwijzen van de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven. U weet toch dat het niet zomaar iets is om de nodiging van de Heere af te slaan. Hij zondaren nodigt om te komen die zonder hem niet kunnen. En als u diep in uw hart wel gevoelt dat u de Heere Jezus nodig hebt en zonder hem niet kunt, ga ook daarmee naar hem en beleid ook dat voor hem als zonde, als ongeloof. En pleit op die belofte. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Want dat is het rijke. Het oog van de Heere gaat mee. Dat is wat we in deze psalm mogen zien. Het oog, zoals een moeder of een vader steeds het oog houdt op dat kleine kind. Je wilt dat kind niet uit het oog verliezen. Stel je voor dat ze weggaat. Of dat ze iets doet wat gevaarlijk is. Je houdt je kind in het oog. En zo is dat ook met het oog van de Heer. Ja, dat is niet het alziende oog van God in de zin van dat God alles ziet. Want God ziet ook alles van allen die ongelovig en onbekeerd zijn. Maar het gaat hier om het oog dat God in liefde slaat op degenen die hem vrezen. Zoals Zoals Petrus dat later ervaren heeft bij zijn verloochening van de Heere Jezus. Toen hij ontkende dat hij Jezus kende. Toen keerde de Heere Jezus zich om. En toen zag de Heere Petrus aan. Het oog van de Heere Jezus. En in dat oog van de Heere Jezus las Petrus dat Jezus hem vasthield. Ondanks zijn zonde en zijn diepe faal. De Heere Jezus zette er geen punt achter toen Petrus hem verloochende. De Heere zette er geen punt achter toen David in zo'n diepe zonde is gevallen. Nee, David heeft ervaren dat het oog van de Heere in gunst op hem was geslagen. Dat betekent de Heere waakt over mij. De Heere zorgt voor mij. Ik ben veilig in zijn handen. De Heere die heeft ervoor gezorgd dat David weer tot bekering kwam. Dat de profeet Nathan die boodschap bij hem bracht. U bent die man, weet u wel. En toen kwam David op de knieën voor God. Petrus, toen hij de Heere Jezus verloochend had en het oog van de Heere Jezus had gezien. Toen is hij naar buiten gegaan. En toen weende hij bitter. Hij kwam tot inkeer. Hij ging weer eerlijk zijn zonden voor God belijden. En er kwam weer het verlangen om oprecht voor de Heere Jezus te leven. Kijk, en dat is nou het werk van deze God. Dat is nou het werk van de drie enige God. Die een zondaar niet alleen maar roept en tot de zaligheid brengt. Maar die je ook vasthoudt. Wij geloven de volharding der heiligen. Dat is als de Heere zijn werk in ons begonnen is. Dan zal hij dat werk ook vasthouden. Dan zal hij dat ook afmaken en voltooien. Nee, dat betekent niet dat je op je lauweren kunt gaan rusten en zeggen, het komt allemaal vanzelf wel goed als je een kind van God bent. Dan ga je dat misbruiken. Maar dat is juist tot troost en tot bemoediging. Ook in de komende periode, ook na deze avondmaalzondag, dat de Heere doorgaat met zijn werk, ook in mijn eigen leven. Dat zijn oog op mij geslagen is. Ik kan wel in zonde vallen, ik kan wel afdwalen, ja zeker. Maar er is een God in de hemel die mij ziet en die mij terugbrengt en die me weer tot schuldbelijdenis brengt. En die me weer doet leven van zijn genade, opdat ik zal roemen in hem alleen. En juist in het avondmaal worden we toch gericht op de Heere Jezus, die daar aan de rechterhand van de Vader zit, die daar voor de zijnen bidt. We zien niet alleen het werk van de Heere Jezus in het avondmaal, wat hij voor ons gedaan heeft, eenmaal aan het kruis. Dat is ook ontzettend belangrijk, dat is het fundament van de zaligheid. Maar wij geloven toch in het avondmaal. Dat wij gemeenschap hebben met de Heere Jezus, die aan de rechterhand van God zit op dit moment, die ook voor ons bidt. We hebben een biddende zaligmaker. En die zaligmaker, die bidt voor u en jou, wanneer je vlucht achter zijn bloed met al je zonde en schuld. Hij bidt voor je, ook in de komende week. Ook als je het moeilijk hebt. Of als je een keuze moet maken die misschien moeilijk is. Als je bidt om zijn leiding, om zijn kracht. Weet, hij bidt ook voor ons in de hemel. Hij bidt voor de zijnen. Hij bidt voor ons. Hij is de biddende hoge priester. Hij ziet ons. Zijn oog slaat ons in liefde gade. Zijn oog ziet ons elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. Hij verliest ons nooit, maar dan ook nooit uit het oog. Als vader of moeder luk je dat nooit. Je kunt nog zo goed proberen je kind in het oog te houden, maar in een onbewaakt ogenblik zeggen we dan, ja, dan kan er soms iets gebeuren, want wij hebben dat vermogen niet. Om zo te kijken naar onze kinderen. Maar deze Jezus die aan de rechterhand van God is, die ziet ons elke dag, elk uur, elk moment. En zo waakt en beschermt hij zijn kerk hier op aarde. En dat bevestigt hij ook aan het avondmaal. Ook met het oog op de tijd die voor ons ligt. Hij ziet ons, hij kent ons. En zo leidt hij ons. Ook in de komende periode. Maar David geeft niet alleen een rijke belofte weer die hij van de Heere heeft mogen horen en van de Heere heeft mogen ontvangen. We zien ook in de versen 9 en 10 is dat een waarschuwing. En je vraagt je misschien af, waarom komt er nou ineens een waarschuwing? Wel, David die trekt een les uit die hele periode die hij nu heeft meegemaakt met die zonde, met Bathsheba, met Uria. Hij richt zich tegen die mensen die hun zonde verbergen, die hun zonde niet belijden. Die spreekt hij aan. En dat doet hij met het beeld van een paard. Hij vergelijkt zulke mensen die hun zonde verbergen, die zich niet willen bekeren tot God van hun zonde, die vergelijkt hij met een paard, met een ezel. Zij moeten bedwongen worden met een toom, met een teugel, met een bit. En dat is een soort beugel. En die beugel die gaat door de mond van een paard, en die beugel wordt dan weer vastgemaakt aan de teugels. En zo wordt het paard door de ruiter in bedwang gehouden. Een paard dat verzet biedt. David, denk dus aan een koppig paard dat in bedwang moet gehouden worden. En zo, zegt David, zo kun je je ook verzetten tegen God. David wil hier eigenlijk zeggen, wees niet zoals ik een tijd lang was. In die periode dat David zweeg en zijn zonde voor God verborg, was David koppig. Jazeker koppig. David wist wel beter. David wist wat hij gedaan had met Bathsheba. David wist wat hij gedaan had met Uria. David wist dat het overtredingen waren tegen de geboden van God. En toch wilde David zijn zonde niet erkennen. Hij zweeg. Hij was koppig. En heeft het maandenlang volgehouden. En als er één ding is wat David zegt als les uit deze periode: verhard u niet. Beleid uw zonden als u dat nog niet gedaan hebt. Zitten er hier mensen in de kerk die nog koppig zijn in geestelijk opzicht? Die zich tegen God verzetten? Misschien zijn er vanmiddag wel mensen in de kerk die er eigenlijk niet zo heel veel van moeten hebben. Ja, natuurlijk, je zit in de kerk, dat is onze gewoonte en dat is onze traditie. Maar ondertussen leiden we ons eigen leven ook in de zonde. En bekeren we ons niet. Dan klinkt hier vanmiddag een ernstige waarschuwing uit deze woorden van Psalm 32. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Wat moet God in u en in jouw leven doen om je tot bekering te brengen? David zegt, ik leefde door tegen beter weten in. Wat moet God gebruiken om je tot inkeer te brengen? Laat u toch door het woord vanmiddag tot bekering brengen. Als u nog onbekeerd bent. Als jij er nog weinig van moet hebben om de Heere te dienen. En elke oproep tot bekering misschien nog wat naast je neerlegt en je er tegen wat verzet. En je denkt, ja, daar heb je die dominee weer. Die begint er weer over dat ik mijn zonde moet belijden en dat ik me moet bekeren. Maar daar heb ik nou helemaal geen zin in. Wees toch niet gelijk een paard dat stug zich blijft verzetten. Ik denk aan koning Manasse. Ja, de godvrezende vader. Maar hij moest ook helemaal niks hebben van God. Hij had liever de afgod. En zo godvrezend als zijn vader was, zo goddeloos leefde hij. Hij leefde als de heidenen met hun eigen goden. En het was nog erger. En in die geschiedenis van Manasse, daar lees je: God sprak wel tot Manasse, maar hij merkte het niet op. Dus dat kan gemeend. God spreekt ook vanmiddag, maar dat je het niet opmerkt. En wat moest er met Manasse gebeuren om hem op de knieën te krijgen? Hij werd gevoerd als een gevangen koning naar Babel en kwam daar in de gevangenis terecht. En daar kwam hij tot bekering. Nou, dat is wat gemeen. Als dat ervoor nodig is om je op de knieën te krijgen voor God. Dat een Godvrezende vader, die hem ongetwijfeld ook de weg zal hebben gewezen. God sprak tot hem, maar hij merkte het niet op. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Bekeer je vandaag tot hem. Nee, je hoeft gelukkig niet in de gevangenis te komen om tot bekering te komen. Het is vandaag de dag van de genade. God biedt je het heil aan. Het is vandaag de tijd van vinden. Zo zagen we vanmorgen. De Heere laat zich vinden. Zoekt hem. En u zult hem vinden. Dat is wat deze avondmaal zondag ons ook zegt. Tegen allen die de Heere nog niet kennen. Wie u ook bent. Hij strekt zijn handen naar u uit. Om zich te laten vinden. En David zegt. Als ik u en jullie één raad mag geven. Als ik u en jullie één dringend advies mag geven, dan is het dit. Buig voor God. Beleid je zonde. David heeft het ervaren. Dat geeft een geweldige bevrijding in zijn hart. Als je eerlijk en oprecht wordt voor God. Want God vergeeft de zonde. God doet je delen in zijn genade. God doet je delen in de verzoening. Zodat je mag leven voor zijn aangezicht. David die heeft het mogen ervaren. Toen hij zijn zonde beleden heeft en verzoening ontvangen heeft, toen is God weer in zijn gunst naar hem gaan kijken. En toen heeft David gezien hoe goed God voor hem is, dat hij hem weer op de knieën gebracht heeft om zijn zonden te beleiden. David die zegt, weet je één ding toch, wie God verlaat, heeft smart. Op smart te vrezen. En hij zegt dat in deze psalm. De goddeloze heeft veel smart. Als je denkt dat je het zonder God beter hebt. Ja, dat kan op de korte termijn best wel lijken. Dat je zonder God het ook allemaal kunt redden in dit leven. Maar de Bijbel is daar toch ook heel eerlijk in, gemeente. Uiteindelijk, als je zonder God leeft. Want dat is een goddeloze. Iemand die zonder God leeft, ook in de schuilplaats vanmiddag. Zonder God leeft. Dan heb je geen toekomst. Dan leef je op die brede weg die uiteindelijk uitloopt op het eeuwige verderf. De Heere heeft zo het goede met je voor. Want wie op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. Ja, als je op de Heere vertrouwt, als je je weg met de Heere gaat in dit leven, dan gaat zijn goedertierenheid mee. En dat woord goedertierenheid, daar zit de trouw van de Heere in, aan zijn verbond. Dat hij je vasthoudt, dat hij je leidt, dat hij nabij is. Dat is die smalle weg die naar het leven leidt. En dan is de Heere je altijd nabij om je te helpen en te leiden. Ook in moeilijke omstandigheden. Stel je voor hè, dat het nou in de komende tijd allemaal wat moeilijker wordt in je leven. Maar als je de Heere kent. Dan heeft de Heere vandaag al aan het avondmaal willen bevestigen. Mijn oog zal op je zijn. Ik houd je vast. Zelfs al zou je moeten gaan door het dal van de schaduwen van de dood. Hij is met mij. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Hij is er altijd. Hij maakt zijn naam waar. De goedertierenheid van de Heere zal u en jou omringen. Met andere woorden, die is er altijd. Is dat geen rijk leven? Is dat niet het heerlijkste leven wat er is? Kijk, je kunt in de wereld van alles bezitten. En je kunt in de wereld alles hebben. Je kunt namaken. Je kunt, maar uiteindelijk, dat moet je allemaal kwijtraken. Bij het sterven hou je daar niks van over. Het enige wat overblijft. Het enige wat echt tot in eeuwigheid is. Dat is deze Heer. Deze Heere Jezus. Hij leeft. tot in eeuwigheid. En hij geeft aan allen die hem vrezen het eeuwige leven. Waarom zou je dan zo dwaas zijn om zonder de Heere door te gaan? Want de Heere is het zo waard. En dat is wat David aan het slot van deze psalm dan ook nog eens uitdrukkelijk onder de aandacht brengt. Hij doet een oproep. Hij zegt: verblijd u in de Heere en verheugt u gij rechtvaardigen en zing vrolijk al gij oprechten van hart. Ja, waarom zegt David dat nou aan het einde van deze psalm? Oh, ik denk dat u me al voor bent, ook in uw gedachten toch. Als God je al je zonden vergeeft. Als je vandaag aan het avondmaal hebt mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Dat ik die de eeuwige dood heb verdiend, door Jezus het eeuwige leven ontvang. Heb ik dan geen reden om God te loven? Verblijd u in de Heere. Alle gij oprechten, verheugt u. Zing vrolijk. Verheug u. Zing vrolijk. Verblijd u. Tot 3 keer toe. Ja, het avondmaal brengt toch tot de blijdschap. Tot de lof aan God. Blijdschap, verheuging. Omdat God zo genadig is. Dat is toch niet normaal gemeente. Dat is toch niet vanzelfsprekend. Je zit toch niet aan het avondmaal met de gedachte, nou ja, natuurlijk vieren we avondmaal. En natuurlijk zitten we hier en we gaan straks gewoon weer verder. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je hier vandaag hebt mogen aanzitten. Als dat zo is, dan zou ik u willen vragen, kijk ook eens even uw geestelijke papieren na. Want een kenmerk van genade is, en dat woord genade in het Nieuwe Testament, dat is verwant aan het woord blijdschap. Genade brengt tot blijdschap. Dat God zo goed voor je is, dat je het niet klein kunt krijgen, dat je hebt mogen aanzitten aan zijn tafel, dat je die genade van de vergeving hebt mogen ontvangen en dat de Heere die genade aan je schenkt en dat hij je niet wegdoet van voor zijn aangezicht. Je zou het verdiend hebben. Ja, je kunt bij jezelf soms denken, ik ben zo'n grote zondaar. En misschien denk je ook wel eens bij jezelf, zo'n zondaar als ik ben. Ja, maar zo'n God als hij is, die is er toch nergens. Wie is een God gelijk gij, die de zonde vergeeft. En ze werpt in de diepte der zee. Verblijd u in de Heere. Is dat gemeente waar onze avondmaal zondag op uitloopt? De blijdschap, de vreugde in het heil van God. Kun je dan altijd blij zijn? Ja, er kunnen misschien wel weer omstandigheden zijn, ook in de komende periode, die je meemaakt, waar je niet blij wordt, om het maar even zo te zeggen. Misschien komt er wel verdriet. Kijk eens naar David. David na zijn schuldbelijdenis. Nu hij de vreugde in God weer mag ervaren. Is het met hem allemaal goed gegaan in de zin van voorspoedig? Nou, dat weet u wel. Het oordeel over zijn huis is gebleven. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat David gemeente allemaal heeft meegemaakt na het dichten van Psalm 32 in zijn eigen gezin. Je wilt het niet weten. Ja, u weet het toch wel. Een en al ellende. Hij moest zelfs voor zijn eigen zoon op de vlucht, voor Absalom. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dus blijdschap in de Heere betekent niet dat het altijd goed gaat. En dat het altijd voorspoedig gaat. Blij zijn in de Heere, verheugd zijn in God, is uiteindelijk niet afhankelijk van de omstandigheden waarin je verkeert, maar is afhankelijk van het geloof dat ziet op deze God. Dan kan Habakkuk zeggen, Habakkuk, die zegt, al zou er dan niks meer aan de wijnstok groeien. Al zou mijn bedrijf failliet gaan. Al zou er geen vee meer in de stal zijn. Al zou alles me ontvallen. Nochtans zal ik mij verheugen in de Heere, Heere, de God van mijn heil. Kijk, dat is de echte vreugde, gemeente. Die ontvang je alleen door de verbondenheid aan God. En door het zien op wie Hij is. Dat Hij zelfs in de moeilijkste omstandigheden waarmaakt. Niets zal mij scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus, onze Heer. Verheug u in God, gemeente. Verheug u in God. U rechtvaardigen hier vanmiddag in de schuilplaats. Alle oprechten van hart, verheug u. Wees verheugd in de Heer. Breng hem de lof en de dank die hij waard is te ontvangen tot in eeuwigheid. Want straks zullen we hem eeuwig loven en danken voor alles wat hij ons geschonken heeft. Ja, dat hij ons zichzelf heeft gegeven als onze God en Vader om Jezus wil. Die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Verheugt u. Verheugt u. Ja, als je God kent, heb je echte blijdschap. Dat is heel wat anders dan het plezier van de wereld. Heel wat anders dan waarin de wereld zich vermaakt. Dat is allemaal uiteindelijk maar tijdelijk en leeg. Dit is wat we in zondag 22 lezen. Het beginsel van de eeuwige vreugde die er nu al in mijn hart mag zijn. En die ik straks volmaakt en volkomen zal mogen ontvangen. Is de avondmaal zondag geen reden om ons te verheugen in deze God, om ons te verblijden in Hem. Verheugt u, alle gij rechtvaardigen, zing vrolijk van harte.